Ma Nishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Ma Nishma. Dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang.
Ja, in deze aflevering maken we kennis met Ruben van der Giezen. En Ruben die heeft het boek geschreven over de Genesis-patronen. En ik heb dat zelf een poosje geleden gelezen. En ik was erg onder de indruk van de patronen die door Ruben zijn beschreven. Dus ik heb Ruben is voor deze keer uitgenodigd voor het Ma Nishma, voor het programma. Hoe gaat het met je? En ik wil je heel hartelijk welkom heten, Ruben.
Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan. Het heeft even geduurd door allerlei omstandigheden, maar we zitten toch met elkaar om de tafel nu.
We zijn er.
Ja. Nou, mijn eerste vraag is, Ma Nishma.
Ja.
Hoe is het met je?
Tof.
Tof, ja. Oké. Okay. Ja. Je kent de oude schrijvers.
Ja. Ja.
Oké. Okay. Nou, om met het interview te beginnen, uit wat voor nest kom je?
Ik kom uit een christelijk gezin.
Mm-hmm.
Mijn ouders die gingen voor ons eigenlijk naar een... als ik dan zeg maar kijk naar de kerkloop, zullen we zeggen, mm-hmm. dan gingen ze voor ons eigenlijk naar een evangelische gemeente.
Ja.
Daar ben ik eigenlijk opgegroeid. Ja. Heb ik mijn vrouw leren kennen.
Mm-hmm.
Dus heb ik eigenlijk een hele mooie tijd gehad.
Ja.
En zo van lieverlee ging ik wel op zoek.
Mm-hmm.
Ik ben altijd wel gelovig geweest, zoals je dat zou zeggen.
Ja.
Maar op een gegeven moment merkte ik wel in de gemeente, zeg maar, mm-hmm. dat je ik ging wat meer zoeken.
Ja, ja. Uit welke plaats kom je?
Ik woonde toen in Hendrikje de Ambacht.
En nu?
Ridderkerk.
Oké, okay. En hoe ziet het gezin eruit?
Ik ben getrouwd met Marta, mm-hmm. mijn vrouw.
En, dat is een mooie naam.
Zeker, ja. Ook een hele mooie en lieve vrouw. Dus.
Ja, ah, kijk.
Ja, en twee kinderen.
Ja.
Een zoon en een dochter van 11 en 9.
Oké.
Ja.
En jullie wonen in, zei je net? In
Ridderkerk.
Ridderkerk.
Ja.
Oh, lig je lekker vlakbij.
Zeker.
Ja, en wat doe je voor de dagelijkse kost? Ik neem aan niet de hele dag boeken schrijven, toch?
Nee, dat is echt een soort hobbymatige uitspatting.
Okay. Ja.
Nee, ik ben neuroloog in het dagelijks leven.
Oké.
Okay. Dus ik werk als arts in een ziekenhuis,
mm-hmm.
Waar ik dus neurologische diagnoses stel.
Mm-hmm.
En dan moet je denken aan Parkinson, dementie, okay. MS, dat soort ziektes.
Ja, ja. Ja. En dat doe je gewoon door de hele week heen?
Ja, fulltime.
Ja. Ja, maar hoe kom je er dan bij om dit boek te gaan schrijven?
Ja.
Dat, heel veel mensen hebben dat voornemen, maar heel veel mensen doen het ook weer niet.
Ja, ik weet. Nou ja, dat was toch een soort drang, moet ik wel zeggen, die ik had mm-hmm. om dat boek naar voren te brengen. En dat heeft wel te maken met mijn zoektocht ook.
En dat welke je dan, zoektocht bedoel je?
Nou, naar de Bijbel beter te begrijpen. Dat is eigenlijk mm-hmm. waar het op neerkomt eigenlijk. Dus ik merkte al heel snel in mijn jeugd
mm-hmm.
Dat mensen wel vaak bijbelkennis hadden.
Ja.
Maar het overzicht ontbrak vaak. En,
okay.
en ik heb zelf mijn studie geneeskunde gedaan.
Mm-hmm.
En ik heb altijd zo geleerd dat ik net zo lang iets van een menselijk lichaam, een deel van het menselijk lichaam, leerde totdat ik het helemaal begreep.
Okay.
En dan had ik door van, nou weet ik hoe een darm of hoe de spieren werken of hoe de hersenen werken.
Ja.
En dan op dat punt vond ik dan van, nou snap ik hem.
Okay.
En dat wilde ik eigenlijk altijd met de Bijbel ook bereiken.
Ja.
En ik heb wel eens een keer in mijn jeugd gingen we naar een tienerkamp. En toen ben ik daar best wel bevlogen geraakt. Hè? Dus eigenlijk een soort, hoe zeg je dat? Bekering misschien, zou je het kunnen noemen.
Ja.
En ik weet nog wel, toen gingen we op de terugreis, zat ik achter in de bus. En dan las ik de Bijbel en toen dacht hey, ik begrijp de Bijbel, ik snap het.
Jo.
Zo. Op de een of andere manier sprak elke tekst tot me.
Ja.
En naarmate de tijd vervliegt, dan vervliegt dat misschien ook wel. Ik weet niet wat, een soort geestesbevlieging.
Ja.
En, maar ik heb er altijd een soort beetje naar verlangd om toch die Bijbel te snappen.
Ja.
Net zoals dat ik dat met andere dingen, een geneeskundestudie ook had.
Ja. Je bent een onderzoeker misschien wel.
Absoluut, ja. Ik heb ook wetenschappelijk onderzoek gedaan.
Nou, dan heb je het.
dus dat doorvorsen, dat echt tot in detail begrijpen, dat zat er al heel lang in.
Ja. Maar kun je nu zeggen, Ruben, dat je de Bijbel begrijpt?
Kijk, er zullen altijd dingen zijn van de Bijbel die we niet begrijpen. God is ondoorgrondelijk.
Ja.
Maar door die patronen ben ik wel gaan zien van in ieder geval de manier waarop God communiceert door zijn woord.
Ja.
En ook die patronen vormen een soort grotere lijn door de hele Bijbel heen, van kaft tot kaft.
Ja, ja. En dat is een soort verrijking, neem ik aan, voor je geloofsleven geworden.
Absoluut, ja. Vaak merk ik dat ik, als ik nou een verhaal lees in de Bijbel, dat ik dan kijk van, past dat in dat patroon? Maar ook voor mijn persoonlijke leven denk ik wel eens van, volg ik nou dat patroon of juist niet? Dus daar kijk ik dan ook wel naar.
Je bedoelt dat je probeert om te zien, om te kijken van dingen die er in mijn leven plaatsvinden, past dat ergens in een patroon?
Ja.
In een Bijbels patroon bedoel je?
Precies, ja.
Oké.
Okay. Ja.
Ja. Ja. Oké, okay. Nou, dat is interessant om jezelf daar natuurlijk daarin terug te vinden, denk ik.
Zeker,
je zegt ik ben daarin tot het geloof gekomen. We hadden het in het voorgesprekje net er al even over dat je eigenlijk ook zelf wel een hele reis gemaakt hebt door de kerken en door gemeentes heen.
Zeker.
Hè? En dat het boek, het schrijven van het boek ook je eigen leven verrijkt hebt. Even kijken hoor. Ja, je bent ook actief bij Studiehuis Reciet.
Klopt.
Ja. Hoe ben je daar in aanraking mee gekomen?
Ja, dat is eigenlijk een beetje, moet ik zeggen, begin van de zoektocht of het eind van de zoektocht. Ik weet niet hoe je dat wil noemen. Maar ik moet zeggen dat ik op een gegeven moment eigenlijk, net zoals ik studeerde, wilde ik meer de Bijbel begrijpen.
Ja.
En toen dacht ik, ik ga gewoon Hebreeuws leren.
Gewoon?
dat idee had ik gewoon.
Ja.
En ik denk, ik ga het gewoon kijken. Hè. Ik wil gewoon meer begrijpen.
Ja.
En ik merkte dat ik geestelijk een beetje, toch wat, geestelijk dood was.
Mm-hmm.
Het klinkt misschien wat zwaar, maar in die
sleep.
Zin, slapende was.
Ja.
En dan ga je toch op zoek. En toen dacht ik, ik wil gewoon die grondtekst begrijpen. Misschien begrijp ik dan meer van de Bijbel. En toen had ik wel al zo die letters en wat woorden geleerd. En toen op een gegeven moment, toen was ik ergens naar een bijbelstudie van Peter Steffens.
Oh ja.
In Alblasserdam.
Bekende.
En daar zat ik in de zaal. En toen lagen de flyers op de stoeltjes van de ALEF-cursus.
Ah,
kijk. Van Studiehuis Reciet.
Ja.
En toen dacht ik, waarom niet? Ja. En toen heb ik nog gebeld met Jair Strijker. Dat wist ik toen natuurlijk niet. Maar dus ik zeg tegen hem van, ik heb wel wat woorden geleerd. En is het nou wel zinvol om die letters dan te leren?
Ja.
Nee, maar het is geen taalstudie. Het is echt een bijbelstudie, een woordstudie.
Ja.
Dus toen ben ik toch gegaan.
Ja.
En dat heeft mij, die cursus heeft mij enorm wakker gemaakt, geestelijk ook. En toen dacht ik ineens van, dit is bijzonder.
Ja.
En toen ben ik eigenlijk gaan, dat is echt een soort hobby geworden. Ik ben dat steeds meer gaan doen.
Ja.
En ik ben er echt bevlogen door geraakt.
Ja,
ja.
Ja, weet je, de studie op zich, de stof die je moest leren, was dat moeilijk?
Het Hebreeuws.
Ja.
Nou, kijk, de letters zijn natuurlijk heel anders. Dus je moet daarin natuurlijk wel eventjes, daar moet je doorheen bijten. Maar de verhalen daarachter, hè, wat elke letter betekent, maar ook het kijken naar woorden, hè, en woordverbanden.
Ja.
Ja, dan begin je al een beetje richting de patronen te komen. Hè?
Ja.
Want je hebt dus bepaalde woorden die in het Nederlands niks met elkaar te maken hebben. Maar in het Hebreeuws kunnen woorden gelijke letters hebben en dan... Ja, zie je verbanden.
Ja, klopt. Ja. Klopt.
Dus dat opende al mijn ogen eigenlijk voor patronen eigenlijk in de Bijbel. Of verbanden.
Ja. 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 En ik begrijp dat je nog steeds bij studiehuizen ziet verbonden bent.
Ja, ja. Nou ja, in 2003 heb ik die cursus gevolgd. En toen ben ik naar Jair toe gegaan. Want toen zei ik van, je legt heel mooi uit die letters... Dat een letter ook iets betekent.
Mm-hmm.
En ik zag daar eigenlijk beelden bij, plaatjes bij.
Ja, ja.
Dus toen zei ik, vind je het goed als ik het teken? En toen heb ik een aantal tekeningen gemaakt. En dat balletje is eigenlijk een beetje gaan rollen. Want Karin waren er ook enthousiast over. En toen uiteindelijk heb ik het boek...
Cursusboek.
Het cursusboek, wat al natuurlijk bestond als een soort paperback of... hoe zeg je dat? Multiband.
Multiband. Ja,
dat hebben we in boekvorm gemaakt.
Oké.
Okay. Ja.
Ja. En dat bestaat nog steeds.
En dat bestaat nog steeds.
Ja, ja. Het staat bij mij ook in de boekenkast, hoor.
Precies.
Ja. 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 En het is heel goed aan te bevelen als je kennis wil maken met het Hebreeuws. Dan is dit een prachtige manier om dat denk ik ook inderdaad te doen.
Zeker, ja.
Maar goed, uiteindelijk heb je de pen gepakt. Nou ja, dat zal je computer geweest zijn. Hè,
tegenwoordig wel.
Ja, en ben je het boek De Genesis Patronen gaan schrijven. Wat was de aanleiding daarvoor om dat te gaan doen? Was dat het feit dat je jezelf, dat je patronen ging zien voor jezelf?
Ja.
Dat je denkt van nou, hier wil ik mensen mee kennis laten maken?
Ja, het is... Eigenlijk die patronen ontdekte ik eigenlijk vanzelf.
Ja.
Dus
ja.
Kijk, de patronen, er zijn ook patronen die wel bekend zijn, zeg maar.
Vertel eens.
Kijk bijvoorbeeld dat bepaalde gebeurtenissen op meerdere plekken in de Bijbel plaatsvinden. Hè. Dus zo zie je natuurlijk bepaalde verbanden.
Mm-hmm.
Maar voor mij was bijvoorbeeld, ik was bezig met een woordstudie. Dat is denk ik, als ik het zo... terugkijk, denk ik, de eerste keer dat ik echt een patroon zag. En toen was ik bezig met het woord droge land, zeg maar. Dus Yabasha is dat in het Hebreeuws.
Ja.
En toen kwam ik er dus achter dat woord in de Rode Zee, hè, dus het volk gaat door de Rode Zee over het droge land.
Ja.
Daar wordt dat woord Yabasha gebruikt. En toen ging ik dus kijken en toen zag ik dat ineens bij Jona ook terugkomen.
Mm-hmm.
En bij de Jordaan. En nou ja, ineens zag ik al die punten.
Ja.
Hè, van, hey, in elk verhaal komt dat woord voor.
Ja.
Dat vond ik interessant. En toen kwam ik er ook achter dat het dus de eerste keer wordt het in Genesis gebruikt.
Ja.
Ja, en toen zag ik eigenlijk van, hey, elke keer als dat woord gebruikt wordt, dan is er eerst water en dan vervolgens ontstaat het land door Gods ingrijpen.
Ja.
En die volgorde, die zag ik elke keer in dat verhaal waar dat woord Yabasha kwam, zag ik naar voren komen.
Ja.
Ja, en op een gegeven moment begon ik steeds meer verbanden daarin te zien.
Mm-hmm.
En een mooi voorbeeld daarvan vond ik zelf, hè, is als bijvoorbeeld Jona.
Mm-hmm.
Ja, dat verhaal van Jona koppelen wij helemaal niet met de Rode Zee op zich.
Nee. Hè? Nee.
Het gebeurt ergens anders. Ook in een hele andere situatie. Maar wat blijkt is dat in de grondtekst staat er dat Jona in de zee valt en dan heeft hij zeewier om zijn hoofd. En dan wordt het woord soef gebruikt. En het woord soef betekent riet.
Mm-hmm.
Van de rietzee.
Van de rietzee.
Ja, en dan zie je ook dat in de Bijbel dat eigenlijk stevast vertaald wordt met riet.
Ja.
Alleen in het verhaal van Jona kiezen de vertalers ervoor om het met zeewier te vertalen.
Ja.
En op zich logisch in de context, maar als je verbanden wil zien, dan moet je eigenlijk misschien wel vertalen met riet. En dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat Jona zich eigenlijk ook in een soort in de Rietzee begaf.
Ja, dat was eigenlijk de aanleiding. Dat was eigenlijk ook de aanleiding toen je dat ontdekte.
Ja.
Van, nou, hier, dat had je zo te pakken.
Ja.
Dat je op een gegeven moment, toen je dat soort dingen ontdekte, dat je denkt van, nou, dat wil ik eens voor mezelf opschrijven misschien.
Precies, ja.
Ja,
ja.
Ja. Want patronen zijn overal om ons heen aanwezig, schrijf je in de kaft van het boek. Ons menselijk brein is uitermate geschikt om deze patronen te herkennen, schrijf je.
Ja.
Sterker nog, we zijn eerder geneigd om patronen te zien dan details. En daar geef je ook een voorbeeldje van.
Ja.
In de tekst, en ik heb dat inderdaad gelezen. Ik lees nooit. Daardoor ben ik er min of meer tot de conclusie gekomen dat ik heel veel woorden gewoon lees zonder dat ik elke letter lees.
Ja, ja.
Ja, je leest eigenlijk een patroon.
Ja,
neem de titel van het boek, zeg je. Het menselijke brein dwingt ons eerder de letters te herkennen in plaats van de losse fragmenten te zien. Op die manier maken we dagelijks gebruik van patronen en proberen we overal patronen in te herkennen. Of het nu gaat om het zoeken van iemands gezicht in een menigte of het luisteren naar muziek of simpel een boodschap zoeken in de supermarkt. Het herkennen van patronen is essentieel voor ons leven. Als we in het dagelijks leven continu gebruik maken van patronen, waarom dan niet voor ons geestelijk leven? Schrijf jezelf op de kaf van een brief. Opvallend genoeg maakt de Bijbel juist gebruik van patronen om boodschap duidelijk te maken en te benadrukken. Je schrijft dan, de schrijver van het boek heeft een zevental patronen ontdekt die door de hele Bijbel heen lopen. Dit boek laat de lezer zien hoe Bijbelverhalen van kaf tot kaf verbonden zijn door middel van patronen en waarom we denken dat Bijbelse patronen zo belangrijk is. Patronen laten ons geestelijk leven groeien. Heb je net ook zelf ook een beetje aangegeven.
Ja.
En de laatste zin die je op het kaf gebruikt is: na het lezen van het boek zult u de Bijbel met andere ogen gaan bekijken. Nou, ik kan dat eigenlijk alleen maar bevestigen.
Ja,
want als je het boek gelezen hebt, dan worden een soort wakker ook volgemaakt om die Bijbelse patronen te gaan zien. En zoals je dan zelf zegt, van ja, dan als je dan de Bijbel leest, dan ga je een beetje zoeken van in welk patroon past dat.
Ja, ja, precies. He? Nou, dat is ook het doel van het boek. Ja,
ja,
zeker.
Mooi.
Dus dat is mooi. Ja.
Ja. Je boek heeft de titel Genesis patronen meegekregen. Kun je eens toelichten voor de luisteraar wat Bijbelse patronen nou eigenlijk zijn?
Ja.
He, want dat woord komen we niet tegen in de Bijbel.
Nee, nee. Ik heb er wel naar zitten zoeken.
Ja, dat zal.
Of ik nog iets. Nou ja, goed, je ziet dat Paulus wel bepaalde termen in die hoek gebruikt. Hè?
Ja.
Schaduwen en typen. Dus er is wel een gedachtegoed daarin.
Ja.
Maar wat denk ik een Bijbels patroon inhoudt is. Kijk, een patroon is iets dat als je. Je moet het eerst herkennen, zeg maar.
Mm-hmm.
En als het dan nog een keer terugkomt, mm-hmm. dan herken je het. Hè? In het boek haal ik als voorbeeld aan van een gezicht van iemand.
Mm-hmm.
Als je één keer iemands gezicht hebt gezien, dan herken je het daarna altijd. Het is een patroon wat je in iemands gezicht herkent.
Ja.
Terwijl als je over iemand na gaat denken, hè, van die je kent,
mm-hmm.
en je vraagt bijvoorbeeld, goh, heeft die persoon nou een bril of een snor? Ja, dan weet je dat eigenlijk niet.
Nee.
Dus je kijkt helemaal niet naar details inderdaad, maar je kijkt gewoon
naar het geheel.
Je brein slaat gewoon dat gezicht op.
Ja.
Dat is ook hoe de hersenen werken.
Ja.
Maar je kijkt helemaal niet naar details.
Nee.
En dat is wat de Bijbel ook doet. Hè. Die laat een verhaal zien waarin mm-hmm. een bepaald patroon zit.
Mm-hmm.
En wat ik merk is dat wij mensen, in ieder geval in onze theologische achtergronden vaak, of kerkelijke achtergrond, proberen we heel vaak naar details te kijken.
Mm-hmm.
En veel minder naar het patroon erachter, zeg maar.
Ja. Je schrijft eigenlijk, het gaat over Genesis patronen, dat is de titel eigenlijk ook van het boek.
Ja.
Maar zijn nou uitsluitend in Genesis patronen te ontdekken? Of vinden we bijvoorbeeld ook in andere Bijbelboeken nog een start met een bepaald patroon?
Ik denk dat je in elk deel van de Bijbel patronen kan ontdekken.
Mm-hmm.
Kleine patronen en grotere patronen.
Mm-hmm.
Ik heb uiteindelijk gekozen, zeg maar, om vanuit Genesis te werken, om te laten zien van, mm-hmm. hey, het begint al in het begin.
Ja.
En God werkt door tot aan het einde. met die patronen. Dus ook om te laten zien van dat de Bijbel is één.
Ja.
We moeten niet in losse hokjes denken. Wat je tegenwoordig veel ziet is dat mensen één vers heel belangrijk vinden. Mm-hmm. Dat lichten ze helemaal uit.
Mm-hmm.
En dan krijg je dus dat die gemeente of die groep vindt dat vers belangrijk.
Oh, ja.
En een ander zegt, ja, wij vinden dat vers belangrijk.
Ja, worden we specialisten.
En ik probeer eigenlijk met mijn boek te laten zien van nee, je moet zo'n vers kan je er niet uitlichten.
Mm-hmm.
Maar je moet het zien in grote geheel en in patronen eigenlijk.
Ja, en met patronen bedoel je dan eigenlijk gebeurtenissen die elke keer in een andere vorm terugkomen.
Ja, precies.
Dat bedoel je eigenlijk.
Ja, dat is eigenlijk. Ja.
Oké. Okay. Eentje daarvan heb je beschreven, onder andere in je boek. En dat is het patroon van de eersteling.
Ja.
En het argument dat je daarvoor hanteert, dat vinden we heel vroeg al in Genesis 1 vers 1.
Ja.
Waar de meeste Bijbels openen het variant op de tekst, in de beginne schiep God.
Ja.
Maar goed, jij wist het beter. Nee, zo bedoel ik het niet. Maar jij vertaalt het als met een eersteling schiep God de hemel en de aarde.
Ja.
Is dat niet een beetje een gelegenheidsvertaling van je? Ja, dat is een beetje een gemene vraag misschien hoor, maar dan moet je me even tegen kunnen. Hè? Misschien denken andere mensen dat. Hè?
Ja, nou ja, kijk, vanuit het Nederlands gedacht is dat misschien wel zo.
Ja.
Maar vanuit het Hebreeuws, als je gewoon kijkt, en dat is bijvoorbeeld wel een voorbeeld wat ik bijvoorbeeld bij het studiehuis Reshit vanuit de Alef-cursus heb geleerd.
Mm-hmm.
Is dus dat er staat Bereshit.
Ja.
Be betekent in of met. En Reshit is begin. Maar je ziet ook dat het vertaald kan worden met eersteling. Hè? Dus je kan je kan in het begin, maar je kan ook zeggen met een eersteling. Dus die vertaling is allebei mogelijk.
Ja.
En dat Hebreeuws, de grondtekst, laat dat toe.
Ja. Ja. Maar toen ik dit las, hè?
Ja.
Toen zat ik te denken van, met een eersteling schiep God de hemel en de aarde. Maar dat is eigenlijk een heel rare zin.
Ja. Nou ja.
Toch?
Ligt eraan.
Ja, want wie was die eersteling dan?
Ja.
Of moet ik die vraag niet stellen?
Nee, dat is een heel terechte vraag.
Ja.
Je ziet dat Johannes, het Johannes-evangelie, die gaat daar mee door. Hè?
En
die zegt dat ook. Ja, in Johannes 1 staat, in den beginne was het woord en het woord was bij God. En het woord was God.
Mm-hmm.
Dus daar geeft Johannes, speelt eigenlijk in op dat idee van die eersteling, hè, dat die eersteling eigenlijk het woord was waar God de schepping mee begon. Hè, en dat is ook wat er gebeurde. Hè. God sprak en het was.
Ja.
Dus het eerste waar God mee schiep was die eersteling, het woord.
Ja. Ja.
Kijk, en Johannes gaat er natuurlijk verder op door wie dat woord is.
Ja.
Hè, dat het woord is vlees geworden.
Mm-hmm.
Hè, en dat is uiteindelijk Jezus.
Ja.
Ja.
Yeshua. Ja. Betekent dat dan dat Yeshua eigenlijk al in Genesis 1 vers 1 min of meer genoemd wordt?
Ja, eigenlijk is dat al een verwijzing, hè, met die eersteling al naar hem toe.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, dat is wonderlijk zeg.
Zeker.
Ja.
Ja.
Ja. Dan gaat het hele woord over hem.
Precies.
Begin tot het eind.
Ja. Ja.
Nou, dat is mooi. Mooie ontdekking denk ik ook voor jezelf dat je dat vond. Hè?
Zeker.
Ja. 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 Ja, nou even doorgaan op de eersteling. Je noemt onder andere ook Adam, hè, als eersteling. Nou,
ja.
Dat snap ik nog. Dat was de eerste mens. Maar je noemt ook Israël. Hè?
Ja.
Israël als de eersteling. Maar waarom kies je eigenlijk voor Israël? Misschien een beetje. Waarom koos je niet voor Abraham? Die moest uit zijn land.
Ja.
Was dat ook een eersteling?
Abraham was ook een eersteling in die zin. Ik heb meer gekeken vanuit, zal maar zeggen, het Hebreeuws. En dan zie je dat Israël ook echt als eerstgeborene eersteling wordt benoemd in de Bijbel. in Exodus. Oké. Daar zegt God, ja, hè, van laat mijn eerstgeborene vrij. Hè. En eerstgeborene, ja, is synoniem met de eersteling, zeg maar. Mm-hmm. Maar Abraham is zeker ook een eersteling.
Ja.
Hè. De eersteling die Gods woord volgde en eersteling van de Hebreërs eigenlijk.
Ja. Ik snap het. De vraag die bij mijzelf naar boven kwam, Israël was eigenlijk de naam die aan Jacob gegeven werd.
Ja.
Toch? Daar lezen we voor het eerst dat Jacob Israël genoemd wordt.
Ja.
Dat zou je haast zeggen, hè? Dan zou je haast zeggen, maar dat is misschien een beetje, wat ik dan lastig vind is dat Jacob was er eerst.
Ja.
En Israël kwam er achteraan.
Ja.
Dus eigenlijk was Israël helemaal geen eersteling, was de tweede. Maar zo zie je er natuurlijk wel meer.
Ja.
Ook in de Bijbel zie je dat heel vaak gebeuren.
Ja.
Wat ik erover wil vragen, maar het blijft in principe van de eersteling wel staan, vraag ik me dan af.
Ja. Ja, dat is wel iets wat ik ook in het boek behandel, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat God eigenlijk die eersteling kiest.
Ja.
Hè? Dus, en dat zie je inderdaad veel vaker voorkomen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk onderdeel van het patroon. Hè, dat dus Isaac boven Ismaël wordt gekozen.
Ja.
En dat Efraïm en Manasse zie je het ook bij.
Ja.
En Jacob en Esau. Dus
dat
is ook een lijn die doorgaat. Hè. En de Levieten worden ook gekozen boven de andere stammen, zou maar zeggen.
Hè, ja.
om God te dienen. Dus daar zit, dat is onderdeel van het patroon.
Eigenlijk heel vreemd natuurlijk, dat als wij de eersteling zien, dat we denken, oh, dat is die dan.
Ja.
Terwijl God zegt, nee, dat is die niet.
Nee.
Ik kies een andere eersteling.
Ja.
Terwijl wij dan zouden zeggen, ja, maar dat is helemaal geen eersteling.
Nee. Maar een patroon hoef je niet altijd te begrijpen. Dat is ook...
Oh, dat we... Ah, oké. Okay.
Nee, kijk, nou ja, dat is denk ik wat we soms proberen te doen, hè, is dat we een soort logische verklaring voor dingen willen zoeken.
Ja, dat moet jou aanspreken als arts zijnde.
Precies, ja.
Ja.
Maar dat is denk ik toch dat Hebreeuwse denken.
Mm-hmm.
Hè, een patroon hoeft niet altijd logisch te zijn.
Wat bedoel je precies met het Joodse denken?
Hebreeuws denken, ja.
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, kijk, zal maar zeggen, hè, dan zeg ik een beetje, of laat ik het zo zeggen, dan zet ik Grieks denken tegenover Hebreeuws denken. En het Griekse denken, daar ben ik eigenlijk ook in opgeleid. Hè.
Wat bedoel je daarmee met het Grieks denken?
Ja, nou dat het dus allemaal logisch moet zijn.
Hè, ja.
Van A naar B. Er is geen andere route.
Oké.
En Hebreeuws denken is meer vierkant denken. Hè. Dus van andere richtingen kan je naar iets kijken. En dan, je kijkt allemaal naar hetzelfde.
Mm-hmm.
Maar je ziet allemaal wat anders, maar je kijkt allemaal naar hetzelfde. En dat is met Hebreeuws is in die zin een taal die dat heel erg toelaat.
Okay. En
dus kijk, als voorbeeld heb je woorden met, in het Hebreeuws heb je letters, maar de klanken staan daar niet bij. Dus die kan je invullen.
Mm-hmm.
En een bekend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Adam. In het Hebreeuws zie je geen onderscheid of er bijvoorbeeld Adam staat of Edom.
Nee.
Want de D en de M zijn dezelfde letters.
Ja.
Er zit een andere beklinkering in.
Ja.
En dat zorgt ervoor dat je dus eigenlijk als je in de Bijbel Adam leest, dan lees je drie letters, Alef, Dalet, Mem.
Mm-hmm.
Maar je kan ook Edom lezen.
Ja.
Ja, wat bepaalt nou of je Adam of Edom leest?
Ja, ik denk de context.
Ook, ja. Ja.
Onder andere.
Ja, zeker.
Of is dat te veel Grieks?
Nee hoor, nee.
Dat lijkt me logisch.
Absoluut, ja.
Ja. Maar
soms kan dat ook een hint geven naar iets.
Ja.
En dat maakt juist die patronen zo boeiend. Ja. Hè, het voorbeeld wat ik gaf bij Jona, is dat natuurlijk kan je zeggen, er staat riet of zeewier.
Mm-hmm.
Hè, want je verwacht, hij ligt in de zee, dus het is zeewier wat Jona om zijn hoofd heeft.
Ja.
Maar de Bijbel laat zien dat je ook op een andere manier daar even aan kan denken, dat is dat wat meer Hebreeuws denken, dat het dus een verbinding maakt naar het verhaal van de Rode Zee.
Ja, ja. Betekent dat dan ook dat er vanuit het Hebreeuws denken meer dan één waarheid kan zijn? Ja, dat zit in het, ja.
Dat is al lastig. Nou, meerdere zienswijzen, dus ja. Meerdere aspecten van iets. Ja. Ja. Kijk, waarheden. Kijk, als je zegt waarheid, dan is er maar één waarheid.
Ja.
Ja, maar ik denk wel zeker dat het Hebreeuws laat zien dat er meerdere zienswijzen zijn of meerdere aspecten aan een verhaal soms. Ja.
Ja.
En dat is natuurlijk ook aan het Genesis-verhaal. Ja. Je kan natuurlijk heel Grieks denken en zeggen, ja, dit is gewoon een beschrijving, heel logisch, hoe God de wereld maakte.
Mm-hmm.
Maar met die patronen, met het Hebreeuwse denken, zie je dus dat er ook verhaallijnen doorheen lopen die ook verwijzingen zijn naar iets anders.
Ja.
En dat hoeft niet altijd heel logisch te zijn.
Nee.
Maar dat zijn wel die diepere, achterliggende patronen.
Ja. Ja, ik vind, voor mezelf is dat altijd een beetje lastig. Ik ben natuurlijk ook opgegroeid eigenlijk in dat Griekse denken.
Ja,
er is
ja.
maar één waarheid en dat is gewoon rechtdoor.
Ja.
Maar dat is mijn rechtdoor. En twee filialen van God verderop, denken ze daar weer heel anders over.
Ja,
om het dus oneerbiedig te zeggen.
Ja.
Ja, ja. Terwijl dat in het Hebreeuws zeg je, tenminste als ik het goed begrijp, mag dat naast elkaar bestaan.
Ja, okay. Denk ik wel, ja. Ja, ja. Ik denk, wat ik daarnet al zei is, hè, we, in Nederland zijn we toch een beetje een cultuur ontstaat van een soort enkele vers theologie, zoals ik het dan wel eens noem. Hè. Dus de single verse theology noemen ze dat wel eens.
Mm-hmm.
Dat je één vers pakt en dat is het belangrijkste en is ook maar één uitleg mogelijk.
Oh ja.
En verder is er niks, zeg
wat
maar.
Wat is het dan?
Ja, ja. Ik moet een beetje denken aan dat grapje wat ik vroeger wel eens hoorde. Van die man die wilde dat God tot hem sprak. En dan sloeg hij de Bijbel open. En dan las hij het eerste vers. Pikte die uit en dan stond er. En hij ging heen en verhing zichzelf. Van Judas. En toen dacht hij, nou, dit kan nooit de bedoeling zijn dat God dit tegen me zei. Dus hij slaat de Bijbel nog een keer open. En weer wijst hij een tekst aan. En toen stond er van, en doet gij even zo. Dus ja, dat is een beetje soms de manier, dus gechargeerd natuurlijk.
Ja.
Maar dat is soms wel de manier, denk ik, waarop we de Bijbel gebruiken. Hè? Van één vers en die gebruiken we dan voor ons idee of voor ons doeleinde.
Ja.
Maar ik denk dat we veel meer in patronen moeten denken. En veel meer moeten kijken van, hey, wat is de lijn? Hè? Ook bijvoorbeeld als Paulus ergens over begint. Ja, zegt hij dat nou zomaar los tegen één gemeente of maakt hij gebruik van patronen?
Ja.
En dat heb ik ook een beetje in mijn boek proberen aan te geven. Dat sommige gedachten, dat Paulus die gewoon ook meeneemt en gebruikt.
Ja.
Ik vond het wel grappig, ik had iemand die had dit boek gelezen en die zei van ja, elke keer dan dacht ik van hoe kom je daar nou bij en hoe verzin je dit? Mm-hmm. Totdat je dan Paulus aanhaalt die dat gewoon bevestigt.
Oh, ja.
En dat vond ik wel een heel mooi compliment. Want dat laat ook inderdaad zien dat dat patroon doorloopt. Ja. En dat Paulus ook die patronen kende.
Ja.
Misschien noemde hij het geen patronen, maar, maar hij gebruikt ze wel in zijn brieven ook.
Ja, ja, soms haalt inderdaad Paulus teksten aan vanuit het Eerste Testament. Waarbij je soms denkt van, waar hou je de vrijmoedigheid vandaan om deze tekst in deze situatie toe te passen?
Ja.
Maar als je dan dieper erover nadenkt van dan denk je van, dat is eigenlijk wel logisch ook.
Ja.
Maar ik zou het niet durven.
Nee.
Soms.
Ja. Maar hij was meer een Hebreeuwse denker dan doorgaans wordt beweerd.
Absoluut. Ja, absoluut. Ja.
Klopt. Nou ja, hij was een
opgevoed.
Opgevoed bij Gamaliel.
Ja.
Ja, 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 zeker.
Ja, goed, we gaan eventjes naar de muziek en dan komen we zo weer terug.
Prima. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. Oh, I'm no longer. Live
till all my fears are gone, and I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child.
Dan zijn we weer terug van weg geweest. We hebben even naar de muziek geluisterd. En terwijl jullie naar de muziek luisterden, hadden wij het er even over van die patronen. Die gebruik je misschien ook in, je, ja, in de praktijk van je, ja, van je werk.
Ja,
hè, als arts zijnde.
Ja.
Kun je er iets over vertellen?
Ja, nou ja, dat is eigenlijk ook een beetje die patronen. Ja, herkende ik ook wel in mijn werk, zeg maar. En ik ben ook... ja, zal ik maar zeggen, opgeleid om patronen te herkennen. Dat was eigenlijk misschien ook wel waarom ik juist die patronen ook herkende in de Bijbel, zeg maar.
Voor mij is dit abracadabra.
Als arts leer je heel veel ziektebeelden. Je leert enorm veel tijdens je opleiding. En op een gegeven moment, als er dan een patiënt bij je komt, die vertelt allerlei klachten en symptomen.
Ja.
En aan de hand van bepaalde kenmerken, bepaalde patronen in die symptomen, herken je een ziekte.
Ja, oké.
En eigenlijk wat een arts heel de dag doet, is gewoon patroonherkenning. Hè? Dus iemand zegt van, ja, ik heb last van mijn teen en ik heb last van mijn darm en ik heb last van dit en dat en dat. En dan zegt, en dan denkt een arts van, hé, maar wacht even, dat en dat en dat herken ik. En dat past bij die ziekte.
Oké.
Dus dat is een bepaald patroon wat je herkent.
Ja.
Nou ja, en dat is eigenlijk een beetje de grondslag geweest om te zeggen van, goh, herken ik dat ook in de Bijbel?
Ja.
He, dus ja. Een verhaal vertelt dit en vertelt dat. En zit daar nou een bepaald patroon in wat uitgelicht kan worden, wat je herkent, zeg maar.
Ja, maar probeer je daar bijvoorbeeld ook, ik kan me ook voorstellen dat niet ook alles in je werk, hè, bij de patiënt meteen helemaal duidelijk is bij
je. Nee, klopt.
Ja. Dus je vraagt je, denk ik zelf, op het moment dat iemand bij je komt, ook nog af van, vraag je dingen die buiten het patroon vallen, om te checken van, heeft hij... Want...
Nou ja, soms herkennen mensen iets niet als onderdeel van de ziekte.
Oké.
Dus dan vraag ik wel van, goh, heb je ook daar last van?
Ja.
Is dat ook afwijkend?
Ja.
En soms leren mensen toch met iets leven waarvan ze dat niet als symptoom ervaren.
Ja.
Dus je probeert als arts wel ook specifiek te vragen en te zoeken naar dat patroon.
Ja.
En dat is denk ik ook wel interessant, juist ook voor bijbelstudie. Mm-hmm. Of als je bijbel leest. Mm-hmm. Van, goh, kijk eens naar een verhaal. En je herkent één onderdeel van het patroon.
Mm-hmm.
Maar als je dan verder gaat zoeken,
mm-hmm.
ja, misschien kom je dan toch nog meer tegen dan je denkt dat erin zit. Zeg.
Ja. Okay.
Ik vond zelf heel mooi, even om terug te komen op het patroon van de eersteling.
Ja.
En op een gegeven moment ontdekte ik dat die eersteling altijd, er lopen verschillende eerstelingen, vind je terug in de Bijbel.
Ja.
Maar er was ook elke keer een anti-eersteling. En toen had ik op een gegeven moment...
Anti-eersteling?
Ja, dus iemand die de plaats wil innemen van de eersteling.
Van de eersteling.
Ja, dus bijvoorbeeld als voorbeeld Jacob en Esau.
Oké.
Dat Jacob eigenlijk het eerstgeboorterecht verdient, zal ik maar zeggen. Nou ja, verdient...
Aftroggeld.
Aftroggeld. Ja. Maar hij koopt het af.
Ja.
Maar God heeft het ook aan hem beloofd. Hè?
Ja.
Maar dat je dus die strijd blijft zien tussen Esau en Jacob.
Ja.
Want Esau wil toch dat eerstgeboorterecht.
Maar dan noem je Esau de anti-eersteling.
Ja.
Maar werkt ook dat dan door in de Bijbel?
Zeker.
Die anti-eersteling?
Ja. Nou ja, uiteindelijk ging ik dan op zoek. En toen dacht ik inderdaad, eigenlijk stelde ik dezelfde vraag van
ja.
Hoe ver loopt dat dan door?
Ja.
En toen kwam ik er dus achter dat bijvoorbeeld in de tijd van Yeshua,
mm-hmm.
In het Nieuw Testament, dat hij, eigenlijk is hij natuurlijk ook de eersteling, hè? Hadden we er net ook al besproken.
Ja. Ja.
Maar dan verwacht je dat er ook een anti-eersteling is op dat moment.
Ja.
En toen kwam ik er dus achter dat Esau, als je daar goed naar zoekt, dat leg het uit in mijn boek, dus ik zal niet te veel toelichten, maar dat hij eigenlijk afstamt. Waarschijnlijk van Esau.
Wie?
Judas.
Oh, die naam had je niet genoemd.
Oh, sorry.
Nee.
Ja, Judas de anti-eersteling is.
En is hij, jij zegt, is hij een afstammeling van...
Van Esau, ja.
Oh ja?
Nou ja, kijk, hij heet Judas Iscariot.
Ja.
En Is is man. En Kariot is een plaats, hè? Dus de man uit Kiriot.
Ja. Ja?
En dat lag in het gebied van Edom.
Ah.
En Edom is Esau.
Ja. Ja.
Dus daar zit een lijn in die je kan herkennen.
Ja.
Nooit geweten. Dat is bijvoorbeeld iets wat voor mij het patroon eigenlijk bevestigde.
Ja.
Dus zo zie je dat als je soms een patroon herkent, als je nog verder zoekt, dat het dan toch weer naar boven komt.
Maar werkt dat dan ook nog even verder, dat patroon? Want we hebben nu een stapje gemaakt natuurlijk van Esau naar Judas. Dat is een enorme stap al.
Dat is een hele stap.
Ja, dat is een hele stap. En,
ja.
Maar werkt dat dan ook nog verder?
Daartussendoor bedoel je? Of,
ja, maar bijvoorbeeld later in de geschiedenis?
Na
Judas?
Kijk,
dat er een antitype is?
Ja, nou ja, de antichrist.
Oké. Okay.
Kijk, Christ is natuurlijk Messias.
Ja.
Een anti-Messias.
Ja.
En de Messias is ook de eersteling.
Ja. Ja. Dus zo zie je al een hele lijn.
Ja.
Door de hele Bijbel heen, min of meer, van de eersteling en de anti-eersteling.
Ja.
Van... Af Genesis 1 vers 1. In het geval van de eersteling in Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaring.
Ja.
Maar zie je ook een lijn lopen van de anti-eersteling vanuit Genesis, Esau, naar... Wow.
Ja.
Ja.
Naar de antichrist.
Ja, naar de antichrist.
Ja.
Nou, dan ga je verbanden zien, hè. Mooi is dat.
Ja.
We zaten op die patronen, hè, herkennen. Je schrijft... Ik wil even een overstapje maken nog.
Ja.
Naar het vierde patroon wat je in je boek behandelt. Nadat je patroon van lichaam en geest, het patroon van rein en onrein hebt besproken.
Ja.
En dat is het patroon van water en land.
Ja.
Hè, je schrijft daar op de eerste pagina van dat hoofdstuk... de doorgang van het volk van Israël naar het droge van de Rietzee en van de zee. En dat de zee zich scheiden.
Ja.
Je schrijft daar, en ik citeer, volgens de traditie vluchtte de zee voor het gebalsemde lichaam van Jozef. Zoals er staat, de zee zag hem, en daar schrijf je tussen haakjes Jozef,
ja.
En vluchtte.
Ja.
Wellicht zou de luisteraars een tipje van de sluier op kunnen lichten hoe je tot deze gedachte gekomen bent? Want ja. Dat was echt super nieuw voor mij.
Ja. Nou ja, ja. Kijk, er is een, er zijn commentaren op de psalmen. En die tekst die je citeerde komt uit de psalmen. Dus en die commentaar, de midrash, ja, die vragen zich af van, als er staat van de zee zag hem.
Ja.
Ja, wie is die hem dan?
Mozes.
Ja, dat zou je kunnen zeggen.
Ja, ja, die stond er vol met zijn staf.
Ja, maar de, commentatoren die zeggen, ja, dat is Jozef geweest. Of althans het lichaam van Jozef.
En ja.
Kijk, Jozef heeft natuurlijk een hele bijzondere geschiedenis.
Mm-hmm.
Een rechtvaardige.
Ja.
En ook wel een beeld van de leidende Messias.
Ja.
Ja, dus het idee van de rabbijnen in ieder geval uit die tijd.
Ja.
Is dat de zee eigenlijk plaatsmaakte voor Jozef. En dat die eigenlijk als leidende Messias eerst door het water heen ging. En op het droge land kwam. Ja.
Ja. Hoe kunnen zij dan, ja, omdat zij niet in de Messias geloven, hoe kunnen zij, of zien, ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen, hoor, maar in ieder geval Jezus de Messias niet zien. Hè?
Nee.
Hoe kunnen zij dan verklaren dat gebalsemde lichaam van Jozef, dat daardoor die zee uiteen ging?
Ja. Ja.
Ik snap het niet.
Nee. Dat snap ik ook niet.
Oké. Okay.
Nee. Nou ja, in die zin. Ja. Ja.
Ik vind dat moeilijk.
Nee, ja, ik vind het wel heel bijzonder dat ze die gedachten toen al hadden.
Ja.
Zonder dat ze echt daar een beeld bij hadden zoals wij dat kunnen hebben.
Ja. Ja.
Maar dat is ook het patroon, denk ik, wat wij kunnen zien.
Ja. En heeft dat patroon van water en land, heeft dat ook te maken met, als mensen gedoopt worden, met geloofsdoop, heeft het daar ook mee te maken?
Nou ja, kijk, dat is ook eigenlijk, dat is wat je ziet, dat de overgang van, dus eigenlijk ook een overgang van water naar land, je gaat onder en je komt boven.
Ja.
Dus dat is ook datzelfde patroon eigenlijk.
Ja.
En het mooie vind ik dat het woord doopbassin, wat wij gebruiken, in het Hebreeuws is dat mikwe.
Ja.
En dat zie je dus ook al in Genesis, wordt het woord mikwe gebruikt.
Waarom?
Ja, als er staat en de wateren vloeien samen,
dan
wordt daar het woord mikwe gebruikt.
Ah, daar.
Dus eigenlijk is daar die eerste overgang van water naar land, die zie je daar al plaatsvinden.
In Genesis?
In Genesis.
En dan zien we dat ook in bijvoorbeeld wat we net geleden bespraken, bij de doorgang van Israël door de Rietzee.
Ja, en bij Jona. Die wordt ook in het water,
geknikkerd.
Komt in het water. En de vis spuugt hem op het droge land. Dus weer diezelfde overgang van water naar land.
Ja, maar wat zegt ons dat? Waar ziet dat op?
Ja, kijk, ik...
Denk je?
Nou ja, kijk, hoe ik het uitleg in mijn boek is dat water, dat symboliseert een bepaalde oerstatus, van chaos en doodsheid.
Mm-hmm.
God had nog geen orde geschept, dus er was een soort chaos. Hè.
Ja.
Er staat
Tohu
Vavohu staat er inderdaad. Hè.
Ja.
En dan komt Gods geest en die komt als het ware broeden op het water, staat er. Hè. De, Elohim Merageffet Alpenei Hamayim staat er. Hè. Dus Gods geest die broeden op het water en dan gaat er wat gebeuren. En dan... dan verschijnt het land, dan verschijnt het droge.
Ja.
Dus er is eigenlijk dat patroon, dat geeft eigenlijk aan van er is een soort doodse chaos.
Mm-hmm.
En door Gods ingrijpen verandert dat in een stuk land wat potentie heeft om vruchtbaar te zijn en om te groeien.
Ja.
En dat is eigenlijk het patroon. En dat symboliseert de doop natuurlijk ook. Hè? Dat je eigenlijk eerst in een soort... doodse toestand bent, maar daarna eigenlijk uit het water opkomt op het droge, met een nieuw leven.
Ja,
ja.
om uiteindelijk vrucht te dragen.
Exact.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Als we dat patroon eens doortrekken,
ja.
dan zien we dat, nou ja, we hebben nu een paar, hè, Jona hebben we genoemd. We hebben de oversteek van Israël door de Rietzee. Ja. We zien het ook bijvoorbeeld door de Jordaan heen, denk ik. Hè?
Zeker, ja. Kijk, toen werden ze ook een nieuw volk, hè? Dus van een woestijnvolk werden ze een volk van het beloofde land.
Ja. Eigenlijk ook weer een nieuwe geboorte.
Ja,
daar.
En bij de doorgang door de Rode Zee, de Rietzee ook. Hè? Dus van een slavenvolk naar een vrij volk.
Ja, ja. Ja. Heeft het met geboorte te maken?
Ja, wat mij betreft wel.
Ja, kom je ook vanuit het water.
Zeker.
Geboortewater.
Ja, ik leg ook uit in mijn boek. Hè, dat ja, ik heb voor mijn opleiding heel veel bevallingen gedaan. Of in ieder geval meegemaakt. En ja. Ja, dan zie je ook, vond ik heel bijzonder altijd, dat zo'n kindje eerst helemaal bleek is. En, en dan op het moment dat het op het droge komt, want het heeft natuurlijk in het vruchtwater gezeten.
Ja.
En die eerste ademteug, dan kleurt het helemaal roze en dan komt daar leven in.
Wow.
En dat vind ik eigenlijk wel mooi, die overgang van, hè, van het water naar het droge. Dus laat ik zo zeggen, de geboorte, de baarmoeder, hè, dat zit daar wel in verweven.
Ja, ja
zeker.
Ja, ja, ja. En zo zien we misschien ook, als je nog een stukje verder gaat, naar Openbaringen toe.
Mm-hmm.
Want daar lezen we, de zee was niet meer.
Ja, ja.
De dood.
Nee, zeker.
Wauw.
Mooi.
Ja, ja, dat is mooi, hè? Ja.
Je hebt het patroon verder doorgetrokken nog.
Al pratende kom je natuurlijk ergens. Wat zou je, wat heeft het jou gebracht? Door op deze manier de Bijbel te lezen. En waarom zouden de luisteraars dit boek vooral moeten kopen?
Ja.
Even buiten de commerciële feiten. Om.
Nou ja,
dat is het meest belangrijke, denk ik.
Valt wel tegen, zou ik zeggen.
Ja.
Nee, ja, goed. Het is de manier van denken. Dat is een verrijking, denk ik, voor je geestelijk leven. Maar ook hoe je de Bijbel kan lezen.
Ja.
En je blijft niet meer hangen in een enkele vers waar je betekenis aan hecht.
Mm-hmm.
Ik geloof echt wel dat God ook door een bepaald vers tot iemand kan spreken.
Ja.
Maar ik denk dat het zeker ook belangrijk is om die patronen te zien. En ook in dingen om je heen. Hoe kijk je naar Israël in de wereld? Hoe ga je om met zonde? Daar zit ook een bepaald patroon in, hè, van het lichaam en geest.
Mm-hmm.
Dat zijn allemaal dingen waar je toch wel op een andere manier naar gaat kijken, wat mij betreft.
Ja.
En ook, denk ik, het leuke ervan is, en de een zal dat misschien meer hebben dan de ander, maar je gaat misschien ook zelf patronen proberen te ontdekken, hè, in verhalen.
Ja, volgens mij schrijf je dat ook ergens in het voorwoord. Heb ik zoiets gelezen.
Ja, ja.
Moet je dan ook het Hebreeuws min of meer een beetje onder de knie hebben?
Ja.
Want er zijn een paar Hebreeuwse woorden natuurlijk die naar voren gekomen zijn. Nou,
ja.
Anders ga je dat zo'n patroon niet zo heel makkelijk herkennen misschien.
Nee. Nou ja, kijk, ik denk dat voor sommigen zeker dit een opstapje zou kunnen zijn. Hè.
Mm-hmm.
Het laat je wel proeven aan de manier van het Hebreeuwse denken. En ook het vermakkelijkt natuurlijk wel als je Hebreeuws kan, want dan kan je naar de grondtekst.
Ja.
Ja, je zou natuurlijk ook gewoon met verschillende vertalingen kunnen kijken van, zijn bepaalde woorden gelijk?
Ja.
En ik denk gewoon wel ook dat in verhalen, zonder dat je per se het Hebreeuws hoeft te weten, dat je ook gewoon bepaalde parallellen of patronen kan zien die er toch in zitten.
Ja, 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 ja. Nou ja, misschien is het een idee om eerst dan een cursus, de ALEF-cursus te doen bij Studie Uitgezicht.
Zeker.
En dan misschien een vervolgcursus, de Gimel-cursus. Bij, kan allemaal.
Ja, ja.
Ja, maar goed, een eerste stap om er kennis mee te maken met deze manier van denken, die heel verrijkend is, hè, waardoor je Gods handelen ook door de geschiedenis beter gaat begrijpen, denk ik ook.
Ja.
Omdat je ze in een bepaalde context kan zetten.
Ik denk dat dit een mooi opstapje is om in ieder geval de manier van denken, van hoe kijk je naar de Bijbel, om dat in ieder geval al te starten, zal ik maar zeggen, en daar een begin in te maken.
Ja.
En ja, en ik denk ook dat het mooi een verbinding legt tussen, kijk, heel veel mensen weten toch niet goed hoe ze het Oude Testament moeten plaatsen.
Ja.
En dit laat wel zien dat er verbinding is en dat patronen doorlopen van begin tot het eind.
Ja.
En ik hoop ook, dat is dan meer op groepsniveau, dat dat ook misschien wel verschillende kerken zeggen van, nou oké, we vinden elkaar misschien niet op dogmatiek of bepaalde theologische ideeën. Maar die patronen, die ziet iedereen. Hè? Dus ik hoop ook dat het wel verbindend werkt.
Ja. Nou, heel hartelijk bedankt. Ik heb nog één vraag.
Ja.
Wanneer komt het volgende boek uit?
Ik ben er wel mee bezig.
Oh ja?
Jazeker, ja.
Oké, okay. Kun je er wel iets over verklappen?
Ja, nou ja, goed, dat is eigenlijk de eindtijdpatronen.
Ah.
Dus ik wil eigenlijk de andere kant op.
Ja.
En kijken of ik patronen kan ontdekken, en daar ben ik ook al mee bezig.
Mm-hmm.
Of je dus dingen ziet in de, voor de eindtijd, die ook door de hele Bijbel heen lopen.
Ja, dus eigenlijk werk je dan een soort van in omgekeerde richting.
Ja. Hoewel ik nu ook wel door heb dat het misschien ook wel weer in Genesis begint. Maar,
goed, dat zou zomaar kunnen natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Ja. Maar daar ben ik mee bezig.
Ja, mooi. Ja. Wanneer heb je al een idee wanneer dat uitkomt?
Nou,
dat,
nee. Ik ben dat echt nog aan het opschrijven en
bestuderen voor jezelf om te zoeken.
Ja. Maar ik had een hele noodzaak om dit. Ik geloof wel dat God mij, zal maar zeggen, als het ware, hoe zeg je dat?
Op deze weg gezet heb.
Ja, om dit boek te schrijven.
Ja.
Maar bij dit, een volgend boek heb ik ook wel zoiets van, het is ook wel heel relevant om te kijken, hoe kijken we naar de eindtijd? Er zijn allerlei theorieën, allerlei grafieken en schema's.
Ja.
Maar ook daar geldt van, gaan we nou discussiëren met elkaar van wat is eerst en wat is daarna? Of gaan we zeggen van, we zien bepaalde patronen waar we het allemaal mee eens zijn.
Ja, precies. Ja.
Maar goed, dat is...
Nou, eerst maar eens boek lezen, denk ik, voor alle luisteraars.
Zeker, ja.
Nou, wij hebben er voldoende ingeslagen bij Radio Israël. Dus als mensen zeggen, als mensen zeggen naar aanleiding van dit gesprek of naar aanleiding van de publicatie van ons, dan kunnen zij naar de webshop van de stichting Pillar of Fire, www.pillaroffire.nl of www.radioisrael.nl en dan naar de webshop. En dan even zoeken naar het boek van de Genesis-patronen. Moet je zeggen, het is een prachtig boek. En koop er een paar. Dan kun je die ook in ieder geval uitdelen aan andere mensen. Want het is niet zomaar een boek. Het is echt een boek waarin je tot nadenken wordt gezet. En waarin je een ontdekkingstocht maakt door de hele Bijbel heen. Van harte aanbevolen. Nou... Ruben, heel hartelijk bedankt.
Ja, jij bedankt.
Ja, nee.
Dat ik hier mocht zijn.
Jij bedankt dat je hier wilde komen dan in ieder geval. Dan bedanken we elkaar.
Ja.
Ik vond het een fijn gesprek. En ik wens je in ieder geval samen met je gezin, met je vrouw, met je kinderen. En ook tijdens het schrijven. En je werkzaamheden. Zowel in het dagelijks werk wat je doet. Maar ook in het werk wat je voor studio is regie mag doen. Ja, Gods zegen toe.
Dankjewel.
U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens naluisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op Uitzending gemist.